Goedemorgen, gemeente. Het is altijd een vreugde voor mijn vrouw Anneke en ik om bij jullie te zijn hier in Haarlem. En we hebben er echt naar uitgekeken om vanmorgen ook hier te zijn. Zoals u misschien ook in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen en ook wat aangekondigd is, zal het thema vanmorgen, tenminste dat heb ik erboven gezet, zijn, en als het goed is wordt het geprojecteerd, de vallende steen. Ja. U heeft misschien gedacht van, ja, u heeft dat gedeelte misschien thuis ook eens nagelezen. Ik dacht, ik kom geen vallende steen tegen in dat gedeelte. Nou, dat maakt het misschien interessant om daar vanmorgen over na te denken met elkaar. En we willen gaan lezen uit het evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met vers 11. En ik wil lezen uit de NBG-vertaling 1951, maar de tekst zal ook geprojecteerd worden. Jezus begaf zich naar de Olijfberg. En des morgens vroeg was hij weer aanwezig in de tempel, en al het volk kwam tot hem en hij zette zich neder en leerde hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw op overspel betrapt, en zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, dat is Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes heeft hij ons bevolen zulken te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neer en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen, wie van u zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. En weer bukte hij neder en schreef op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten. En zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. En Jezus richtte zich op en zei tot haar, vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zei, niemand, Heere. En Jezus zei, ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af, niet meer. Tot zover ons schriftgedeelte voor vanmorgen. En er wordt nog een plaatje getoond van de overspelige vrouw, want dat is het opschrift zoals dat in de NBG-vertaling boven deze pericoop staat. De geschiedenis die we zojuist met elkaar hebben gelezen, moeten wij en kunnen wij plaatsen tegen de achtergrond van het Loofhuttenfeest. En de mensen wisten niet wat ze van Jezus moesten denken. We lezen dan ook in hoofdstuk 7, vers 12, dat sommigen zeiden hij is goed en anderen zeiden nee, hij verleidt het volk. En dan gaat Jezus zich bekendmaken. En het resultaat lezen we dan ook in hoofdstuk 7, vers 43. Er ontstond verdeeldheid bij de scharen om hem. En sommigen van hen wilden hem zelfs grijpen. Maar niemand sloeg de handen aan hem. Je kunt nooit neutraal blijven als je met Jezus geconfronteerd wordt. Je bent of voor hem of tegen hem. Nu, de fariseeërs en de schriftgeleerden waren woedend. Zij wisten zeker dat ze tegen hem waren. En we hebben gelezen, dan is Jezus de andere dag weer in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij leerde hen. En terwijl Jezus dan bezig is met zijn onderwijs, met zijn onderricht om hem te leren, komen de farizeeërs en de schriftgeleerden met een vrouw aan. Een vrouw die betrapt was op overspel. Nou is het misschien gelijk goed om daarbij te bedenken dat zij niet de enige was die schuldig was aan deze daad. We hebben gelezen, zij was op heterdaad betrapt. En dan ga ik ervan uit met een ander. Met deze vrouw zouden we, wat mij betreft, dus ook heel goed gelijk kunnen denken en het kunnen hebben over de overspelige man. Waar was die man? Over de overspelige man wordt niet gerept. Laten we eerlijk zijn, hij is niet in beeld. Zowel de man als de vrouw moesten eigenlijk ter dood gebracht worden. En ik kwam in dit verband een tekst tegen uit Deuteronomium 22. Daar wordt dan wel in dit verband over de man gesproken. En dan staat, wanneer een man betrapt wordt terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw die gehuwd is, dan zullen zij beiden sterven. De man met de vrouw die gemeenschap gehad heeft. En ook de vrouw. Zo zult gij het kwaad uit Israël wegdoen. Had hij kunnen vluchten? Werd er hier misschien met twee maten gemeten? Nou, hoe dan ook, de farizeeërs hadden alleen de vrouw bij zich en al heel gauw werd hun bedoeling duidelijk. Ze gingen naar Jezus en ze zeiden tegen hem: meester. Nou klonk dat natuurlijk wel heel mooi en geweldig, maar als dat door een farizeeër gezegd werd, ja, dan had dat toch wel iets, toch wel van een soort schijnheiligheid. Uitgesproken uit de mond, door de mond van een farizeeër, kreeg dat toch een wat vieze bijsmaak. En dat blijkt er later ook wel. Ze zeggen eigenlijk: deze vrouw is betrapt op overspel, op heterdaad. Het is geen idee, het is geen gedachte, het is geen gerucht. Nee, ze was op heterdaad betrapt. De wet van Mozes zegt: stenigen. Hij heeft het ons bevolen in de wet. Zo is de regel, dat zijn de voorschriften, dat zijn de bepalingen. Wat zegt gij dan? Wat vindt u van die situatie? Gij dan, wat zegt gij? En het motief wordt al heel gauw duidelijk. De farizeeërs wilden Jezus pakken. Ze wilden hem onderuit halen. Ze groeven een kuil voor hem, opdat hij daarin zou vallen. Nou, sommigen van ons kennen misschien wel dat spelletje valkuil. En dan moet je knikkers op zo'n bord leggen. En dan is het de bedoeling, door aan een schuifje te trekken, dat de knikkers van je tegenstander dan in zo'n gaatje naar beneden vallen. Ja. En zo moet je dus die knikkers van die ander allemaal zien weg te spelen. Nou, de kinderen spelen misschien dat spelletje, maar volwassenen doen dat vaker in de praktijk. En zo hier ook de schriftgeleerden. Ze groeven een kuil opdat Jezus daarin zou vallen. En daar gebruikten ze deze vrouw, deze mens voor, die iets verkeerds gedaan had. Waarvan de schuld vaststond. En ook de wet hadden de farizeeërs aan hun kant. Ook de wet konden zij voor hun doel gebruiken. Wat een oneigenlijke manier om zo met medemensen om te gaan. En misbruik te maken van de wet om hun doel te bereiken. En ook wij, christenen, moeten oppassen dat wij mensen niet met de Bijbel om de oren slaan. Ik moest denken wat Paulus schrijft in de Galatenbrief in Galaten 6. Daar zegt hij, indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Ziende op jezelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Maar Jezus moest uit de weg geruimd en het doel heiligde de middelen. En Jezus was eigenlijk hierdoor toch wel een beetje in een lastig parket gebracht. Volgens de Joodse wet moest zij gedood worden. En volgens de Romeinse wet mochten Joden zelf geen doodvonnissen uitvoeren. Denk maar aan de kruisiging van Jezus, hoeveel voeten dat in aarde had gehad. Ze konden dus met deze strikvraag altijd hun voordeel behalen. Althans, dat dachten ze. Of Jezus zou de Romeinen tegen zich krijgen, of de Farizeeën konden het volk aantonen dat Jezus zich niet aan de wet hield als hij zo'n grote zonde door de vingers zou zien. En het spanningsveld, zou je kunnen zeggen, is duidelijk. Heiligheid en rechtvaardigheid aan de ene kant, maar liefde en genade aan de andere kant. De zonde moet gestraft worden, maar God houdt van de zondaar en wil iedere zondaar en wil ieder mens redden. Wat is nu de reactie van Jezus? Hij bukt zich en hij schreef met zijn vinger op de grond. Nou, er is heel veel gefilosofeerd en geschreven over wat Jezus dan wel niet geschreven zou hebben. Ik weet het niet. Volgens sommigen zou het een verwijzing zijn naar wat we lezen in Jeremia 17. De versen 12 tot en met 14, daar staat, Heere, allen die u verlaten zullen beschaamd worden, wie afwijken zullen in de aarde geschreven worden, omdat zij de bron van levend water, de Heere, verlieten. Sommigen zeggen, het heeft daarmee te maken. Nou, we hebben straks een koffiemoment na de dienst. En u zou het elkaar eens moeten vragen, wat denk jij nou? Wat denk jij nou dat Jezus op de grond geschreven heeft? Het is misschien op zijn minst wel irritant geweest. De reactie van Jezus. Hij keek hen niet aan en hij ging wat schrijven. En het leek misschien wel alsof hij hen niet gehoord had. Maar de Farizeeën lieten het daar niet bij zitten. Zo kwam hij er niet onderuit. Ze bleven hem vragen, staat er in vers 7. Ze bleven hem vragen. En toen ging Jezus staan en hij antwoordde, wie van jullie zonder zonde is, werpen het eerst een steen naar haar. Dat is wijsheid van boven. Dat is goddelijke wijsheid, dacht ik. Eigenlijk handhaaft hij de Joodse wet. Hij zegt niet dat ze niet gestenigd mag worden. Hij zegt ook niet dat ze niet gestenigd moet worden. Nee, ze moet gestenigd worden. In de zin van, ze behoort. Ze behoort eigenlijk gestenigd te worden. Alleen stelt hij hun een voorwaarde. Hij zegt, wie van jullie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Hij zei niet, wie van jullie zonder zonde is, kan hij nu gaan stenigen. Nee, alleen degene die de eerste steen zou gooien, moet zonder zonde zijn. Hoe zwaar legde Jezus hier de verantwoordelijkheid bij de eerste? Een collectieve schuld is altijd gemakkelijk te dragen. Je ziet het wel bij rellen en bij vandalisme en bij vernielingen die worden aangericht in treinstellen of op straat of wat dan ook. En als mensen dan gevraagd worden van, waarom deed je dat nu eigenlijk? Ja, iedereen deed het. Iedereen deed het. Nu moest er één iemand zijn nek uitsteken. En degene die de eerste steen zou gooien, verklaarde daarmee dat hij zelf geen zonde had. En de anderen konden dan gewoon volgen. Denk u dat ze zich druk hadden gemaakt en hebben gemaakt bij de steniging van Stefanus wie de vierde, de vijfde, de zesde of ook wel de eerste steen gegooid zou hebben? Wel nee. Maar Jezus brengt hier eigenlijk de kwestie van het juridische vlak naar het morele vlak. En Jezus keek ze niet meer aan, hij beïnvloedde ze op geen enkele manier, maar bukte zich weer en schreef op de grond. Nou, het staat niet in dit gedeelte, maar ik kan me zo voorstellen dat die farizeeërs toch benieuwd zijn geweest en misschien ook wel een poging hebben gedaan om te kijken, wat heeft Jezus nou eigenlijk geschreven? Wat heeft Jezus geschreven? En sommigen denken misschien dat hij wel de namen van die mensen opgeschreven heeft. Zoiets van Piet en Jan en zo. En dat mensen toen hun eigen naam lazen. En dat ze toen dachten aan Jeremia 17. En dat ze toen dachten, ja. En dan komen we bij vers 9 van ons tekstgedeelte. En dan staat er maar. De reactie van de farizeeërs, maar. Dat is de ommekeer in het verhaal. Dat is het kantelpunt, zou je kunnen zeggen. Die farizeeërs die dachten zeker te winnen. Jezus moest iets zeggen. Of hij zou tegen de Romeinen ingaan, of tegen de wet. Hij had het bij voorbaat, zou je kunnen zeggen, dus al verloren. Maar dan komt dat woordje maar. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. De Statenvertaling zegt, maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde. En de herziene Statenvertaling zegt, maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de een na de ander. Ze liepen niet en bloc weg, niet met z'n allen tegelijk. Er was niets meer over van dat collectieve. Het was niet zoiets van, kom op mannen, stenen inpakken en wegwezen. Ieder moest voor zichzelf een keuze maken en een antwoord geven op die vraag. En die vraag beantwoorden, kan ik de eerste steen gooien? Ben ik zonder zonde? Nu, de Bijbel is duidelijk. De Bijbel zegt, allen hebben gezondigd, zonder uitzondering. Ieder mens en moet de heerlijkheid van God missen. En wanneer dan bleek dat die persoon dat niet kon, dan kon hij Jezus eenvoudigweg niet meer onder ogen komen en liep weg. Wat een persoonlijke vernedering. Wat een afgang. Voor ieder persoonlijk. Het volk zag hen gaan. En je zou misschien beter kunnen zeggen, het volk zag hun afdruipen. En begreep, hey, farizeer Cohen is ook niet zonder zonde. En de wetgeleerde Levi ook niet. Zo gingen zij één voor één weg, te beginnen bij de oudsten in leeftijd. Degene die het oudste waren. De oudsten beseften hun toestand het eerste. En vandaar misschien ook wel een klein beetje ons gezegd, de wijsheid komt met de jaren. Ja. Zij beseften als eerste hun situatie. En de jongeren waren wellicht wat fanatieker. Stonden misschien al klaar met die stenen in hun hand. Niet waar, want ja, dat is toch een gebeurtenis om iemand te kunnen stenigen. Maar niemand durfde het aan om die eerste steen te gooien. Vandaar de vallende steen. Oftewel de steen die niet gegooid werd. En als je kijkt op het internet naar dat lied van You Raise Me Up, Tu Me Levantos, dan zie je dat die mensen klaarstaan met die stenen in hun hand en dat ze die stenen dan laten vallen. Wat een antwoord, wat een duidelijke boodschap moesten deze oudsten geven aan de jongeren en aan het volk en aan de vrouw en aan Jezus. De boodschap, ook ik ben schuldig. Jacobus schrijft in zijn brief: want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Laten wij vanmorgen, zoals we hier bij elkaar zijn, niet te snel zeggen of denken dat het vanmorgen niet om ons gaat. Of dat het niet over ons gaat. Ik las 1 Korinthe 6 vers 10 en ik wil citeren uit verschillende vertalingen. Daar staat dat overspelers op één lijn worden gezet met alle mensen die verboden seks hebben. Jonge mannen die zich voor seks laten betalen en voor de mannen die met hen naar bed gaan. Dat overspelers op één lijn worden gezet met afgodenvereerders. Dieven. Geldwolven. In een bepaalde vertaling staat graaiers. Ja. Hebzuchtigen. Mensen die te veel drinken. Ontuchtplegers. En zo zou ik nog even door kunnen gaan. Onrechtvaardigen die het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Staat er dan. Dus laten we niet te snel zeggen of denken dat het vanmorgen niet om ons gaat. En dan komen we bij vers 9 en dan staat er: en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden. Wat een rare tegenstelling. Jezus alleen, ze lieten Jezus aan zijn lot over en de vrouw in het midden. Ja, van wat? Van het volk. In het midden van het volk. Ja, nu moest er eigenlijk nog steeds wat gebeuren. Want die vrouw die stond daar nog steeds en het volk was daar ook nog aanwezig. Nu moest Jezus nog steeds iets zeggen. Hij stond als het ware nog steeds voor het blok. Wat moest hij doen? Zou Jezus misschien ook gedacht hebben, was de vrouw nu ook maar gevlucht? Dat zou gemakkelijker geweest zijn. Dan was Jezus uit de narigheid geweest. Maar nu zat hij nog steeds met hetzelfde probleem. Of niet? Nee. Toch niet. Het eigenlijke probleem was hoe Jezus zelf uit de moeilijkheden moest blijven ten opzichte van de wet en de Romeinen. En het probleem wat nu nog bestond, namelijk het beoordelen van deze vrouw, daar heeft Jezus geen moeite mee. Daar heeft Jezus zelfs geen enkele moeite mee. In vers 10, hij ging weer staan en zei tegen haar: vrouw, waar zijn zij? We zijn niet mensen die het allemaal zo goed wisten. We zijn niet mensen die klaar stonden om je te veroordelen. Heeft niemand je veroordeeld? En dan staat er in de Statenvertaling: en niemand ziende dan de vrouw. Dat is zo mooi, hè? Van Jezus. En niemand ziende, allemaal mensen eromheen, het volk. En niemand ziende dan de vrouw. Dit is geen straattoneel. Geen openluchttheater. Het gaat Jezus altijd om dat persoonlijke contact. Om die persoonlijke ontmoeting. Daaruit spreekt die bewogenheid voor ieder mens. De bewogenheid van Jezus. Jezus zei niet, was niemand van hen zonder zonde. Nou, dan valt het met jou ook wel mee hoor. Dat zei hij niet. Nee, Jezus bracht de verantwoordelijkheid weer terug van het collectieve naar het individuele. Heeft niemand u veroordeeld? Nee, niemand, Heere, zegt ze. En dan zegt Jezus, ook ik veroordeel je niet. Eigenlijk, wat mij betreft, hadden ze dat met hoofdletters mogen schrijven. Ook ik veroordeel je niet. Genade voor recht, zien we hier. Jezus had het recht om die eerste steen te gooien. Hij was notabene de wetgever zelf. Hij kon het doen en mocht het doen. Maar Jezus koos voor de genade en niet voor de wet. De wet, zegt de Bijbel, doet zonde kennen. De wet is een tuchtmeester geweest tot Christus. We lezen in de Efezebrief hoofdstuk 2 dat Paulus zegt, want door genade, onverdiende gunst, ontvangen, krijgen wat je eigenlijk niet verdient, want door genade ben je behouden, ben je gered. Door het geloof, dat is het middel. En dat niet uit jezelf, het is een gave, een geschenk van God. Opdat niemand roemen, niet uitwerken. Opdat niemand roemen. De Bijbel zegt, want het loon, de verdienste, het gevolg van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Jezus Christus, onze Heer. Paulus schrijft in Romeinen hoofdstuk 3, want thans echter buiten de wet om, is er gerechtigheid van God openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, voor wie? Voor iedereen die gelooft, zegt de Bijbel. Dat is genade door recht. Ja? In deze situatie zien we genade voor recht, voor deze vrouw. Maar de Bijbel spreekt ook door genade door recht. De gerechtigheid van God. Hier wordt recht gedaan. Dat is evangelie. En Paulus schrijft dan in Galaten hoofdstuk 5, je bent los van Christus als je door de wet gerechtigheid verwacht. Buiten de genade ben je dan. Het is het een of het ander. Wij immers verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Jezus had de mogelijkheid om te kiezen. En dan kiest hij voor de genade. Genade God, zo oneindig groot. Dan kiest hij ervoor om de weg van lijden en vernedering te gaan. Dan kiest hij ervoor om de kruisweg te gaan en met onze zonden overladen te worden. Het Lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt, wegdraagt naar de heuvel Golgotha. Je zou kunnen zeggen de vallende steen die op hem terechtkwam. Het oordeel van God over onze zonde. De anderen konden en mochten haar niet veroordelen, omdat ze zelf zondaren waren. Jezus kon en mocht haar wel veroordelen, omdat hij de enige was die zonder zonde was. Maar hij deed het niet. Genade voor recht, maar ook genade door recht. Want hij onderging mijn doodstraf. Hij stierf in mijn plaats, in uw plaats, in jouw plaats. Hem, zegt de Bijbel, Jezus die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. Hier wordt recht gedaan, maar wel door de dood van Jezus Christus, door zijn sterven, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. 2 Korinthe hoofdstuk 5. In het sterven van Christus aan het kruis voor onze zonden komen de rechtvaardigheid en de liefde van God bij elkaar. Ook ik veroordeel u niet, zegt Jezus. Ga heen. Je mag gaan. Maar wel met een opdracht. Zondig van nu af niet meer. Met andere woorden, je mag met een schone lei gaan beginnen. Alleen vervolg niet de oude weg. Maar kies ervoor om te wandelen op de nieuwe weg in het licht met Jezus. Ik maak een verschil tussen wandelen in de zonde en vallen in de zonde. En we zouden bij wijze van spreken aan elkaar de vraag kunnen stellen, wie van ons elke dag zonder zonde is, nou, mag gaan staan. Ik zie niemand staan. Wij vallen in de zonde en gelukkig daar is vergeving voor. Jezus heeft voor al onze zonden betaald. Ook voor de zonde van morgen en overmorgen en tot aan het einde van ons leven. Maar er is een verschil van wandelen in de zonde, voortdurend, continu wandelen in de zonde, in de duisternis of vallen in de zonde. En waar Jezus het hier over heeft, denk ik, dat is het wandelen. Wandel niet meer in de zonde. Breek met die zondige gewoonte, met die zondige verslaving, met die zondige levenswandel. En kies ervoor om te wandelen, ik wandel in het licht met Jezus. Weet u, uiteindelijk was die vrouw nog het beste af. Als je het goed beschouwt, zo aan het einde van de rit. Zij werd bij Jezus gebracht en ontving vergeving. Een ten dode opgeschreven vrouw kreeg gratie. Dat is vergeving gebaseerd op genade. En omdat hij de schuld vereffend heeft. Dat alles alleen mogelijk door het bloed van Jezus Christus, wat ons reinigt van alle zonden. En door persoonlijk geloof mogen wij en kunnen wij deel krijgen aan die eeuwige vrijspraak. Geen andere pleitgrond hebben wij, niets maakt naast hem ons vrij. Het was genoeg, halleluja. Het was genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij. Jezus sprak niet met haar over de zonden van de Farizeeën. Jezus was er niet op uit om zijn gram te halen. Hij wees haar op haar eigen verantwoordelijkheid. En dan de toepassing. Ook wij kunnen ons niet verschuilen achter een collectieve schuld. Achter een collectieve verantwoordelijkheid. Jezus maakt het heel persoonlijk. Ook vanmorgen. Als we met Jezus in aanraking komen en straks voor God moeten verschijnen, dan komen we allemaal voor onszelf. Niet voor een ander. We komen alleen voor onszelf en voor niemand anders. Eens vroeg Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En sommigen zeggen, het is, je bent Johannes de Doper of je bent Elia. En anderen zeiden, u bent een van de profeten. Maar toen zei Jezus tegen hen, maar gij... Jij, u, en hij zegt dat vanmorgen weer, daar ben ik van overtuigd, maar jij, Mariska, René, Gerrit, Piet, Maria, of vult u zelf uw naam maar in, wie zeg jij nu dat ik ben? En Simon Petrus zei, u bent de Christus, u bent de Messias, u bent de gezalfde, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nu, het is werkelijk mijn verlangen en mijn gebed dat dit ook onze belijdenis zal zijn voor een ieder van ons vanmorgen. Laten we het oordeel ontvluchten door te kiezen voor Jezus en te leven vanuit de genade om daarna heen te gaan, ons houdende aan de opdracht van Jezus. En zondig, van nu af, niet meer. Amen. Ik wil de muziekgroep vragen om naar voren te komen. Heere God, we willen u danken voor uw woord van vanmorgen. Heer, ik besef, ik en wij zijn niet beter dan deze vrouw. Ook wij staan schuldig voor u, omdat we een zondaar zijn. Ook wij zouden voor eeuwig veroordeeld moeten worden. Voor eeuwig verloren gaan, voor eeuwig gescheiden van u. Maar prijs God, prijs de Heer voor de genade die daar is. En dat u door uw offer onze zonden wil en kan vergeven. Als wij in u geloven dat u het voor ons volbracht hebt. O Heer, hoe kunnen we u daar ooit genoeg voor danken? We danken u voor uw liefde. Voor een ieder van ons, wie we zijn, waar we vandaan komen, wat we gedaan hebben. U wast ons schoon van alle ongerechtigheid door uw bloed. Heer, we loven en we prijzen u ervoor. En Heere God, misschien moeten wij het ook zeggen met die woorden van het lied van Zie ons voor u staan. Heer, we komen tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Heer, dat het verlangen van ons hart mag zijn voor ons allemaal vanmorgen. Om uw kind te zijn. Om bij u te horen. En dan worden we een nieuw mens, een ander mens. Dan mogen we met u gaan wandelen door het leven. In uw licht. Heer, we loven en we prijzen voor dit evangelie. Wat verkondigd mag worden hier in Haarlem. In Nederland, in de wereld. Opdat nog velen gered zullen worden. Dat bidden wij u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen.